Dag beste kijker, wat moet u weten als belegger over 2023, het nieuwe jaar? Dit en volgend weekend blikken we vooruit met onze meest ervaren beursexperten. Vandaag doen we dat met 10 stellingen, 10 vooruitzichten die u moet kennen. Of zeg maar 10 wel overdachte voorspellingen. En wie zich daaraan waagt is onze vertrouwde analist Danny Reewegs van Trends. Dag Danny, welkom in de studio.
Dag jou.
Danny, vorig jaar zaten we hier ook.
Ja.
Je blikte toen terug op het voorbije jaar, gaan we nu ook doen. En u zei over, je zei over beursjaar 21, ik heb me geen dag verveeld, er zijn altijd ontwikkelingen die je niet zag aankomen.
Ja,
ja, over 22 dan,
ja.
Er is heel wat gebeurd dat we niet zagen aankomen.
Ja, in die optiek is hetzelfde, alleen in 2021 was het een aangename verrassing en met een spectaculair economisch herstel dat de financiële markten heeft aangevoerd en dus een heel goed beursjaar heeft veroorzaakt. Nu was het negatief nieuws, voor het eerst in decennia dichtbij geconfronteerd geworden met een oorlog en dus heel moeilijke financiële markten, heel veel turbulentie. Niet vervelend, maar minder leuk.
We blikten toen ook terug op wat je noemde een mooi beursjaar.
Ja.
Er waren ook een heel pak mensen die zich geroepen voelden. Heel veel nieuwe mensen stapten in op die aandelenmarkten. Was 22 een mooi beursjaar?
Nee, het is geen mooi beursjaar geworden. Het was eerder teleurstellend, maar we mogen het geen rampjaar noemen. In die optiek was 2022 niet hetzelfde van 2008 en gelukkig maar.
Als we naar die markten kijken, de reële economie en de aandelenmarkten,
ja.
Heel lang klonk, ja, die reële economie die deint op het ritme van de pandemie, van corona. Dit jaar spraken we heel vaak over de centrale banken. Deinden de markten of de beurzen nu op het ritme van de rentes?
Ja, absoluut. En dat is eigenlijk niet nieuw. Hè. De centrale banken hebben de 10, 15 jaar heel bepalend geweest op de financiële markten. Meestal in positieve zin. Hè. Was er een uiterst soepel monetair beleid, waardoor financiële markten, ook de aandelenmarkten, het heel goed deden. Maar dit jaar was het omgekeerd. Hebben ze heel agressief verstrakkingsbeleid moeten voeren. En dat heeft ook in negatieve zin dan gewogen op de financiële markten en ook op de beurzen.
We gaan naar 2023 kijken in 10 stellingen.
Ja.
Ik noemde het 10 voorspellingen, maar niemand, wij, jij ook niet,
nee,
heeft een glazen bol. Dus er is een disclaimer. Die 10 stellingen betekent nog geen 10 op 10. Hè?
Nee, nee, je moet ergens de ambitie hebben van 7 op 10 te kunnen halen. Een goed gemiddelde. Maar ja, je kan altijd met onvoorziene omstandigheden geconfronteerd worden. Bijvoorbeeld gaat China een inval doen in Taiwan in 2023...
Ja.
Onmogelijk is het niet, is het waarschijnlijk ook niet. Je kan er geen rekening houden om je 10 stellingen op te baseren. Maar ja, dat is één van die factoren die zou kunnen gebeuren, waardoor ja, die stellingen dan natuurlijk niet helemaal zouden kunnen uitkomen.
We gaan toch voor die 7 of misschien 8 op 10, dat is een onderscheiding.
Ja.
Brengt ons bij de eerste stelling. Ik haal er eerst even de grafiek bij waar we de inflatie zien van de eurozone de voorbije 30 jaar. Wie zich dus afvroeg, maar ja, wie zou dat nog doen, van wat is dat allemaal met die inflatie? Dit beeld zegt natuurlijk genoeg. Je ziet die enorme piek en dat is dit jaar. Midden december bedroeg ze 10,1% in de Verenigde Staten, 7,1%. Brengt ons bij de eerste stelling, Danny. En dat is dat je zegt, de inflatie is over de piek heen. Goed nieuws.
Ja, dat is toch wel een positief element om mee te starten. Waarom is inflatie in 2022 zo spectaculair gaan stijgen naar decennia hoogtepunt? Dat heeft te maken met een dubbel effect. Hè. De coronacrisis had al voor inflatie gezorgd, in dit geval schaarste van producten, diensten. Denk aan de componenten, aan de chips. En ook was er krapte op de arbeidsmarkt. En dat is dan natuurlijk overgegaan toen de coronacrisis onder controle was in het Westen, naar die Oekraïne-crisis, die oorlogssituatie, de inval van Rusland in het land. En dat heeft dan vooral dan de energie, maar ook andere grondstoffen, ook landbouwgrondstoffen, enorm doen stijgen. Dus het was een dubbel effect van daar. Die extreme situatie, ik denk dat we dat in 2023 niet meer gaan terugzien en dat we voorbije tijd toch wel een piek hebben gezien. Voorlopig misschien op lange termijn, maar voor 2023 verwacht ik niet dat we daar nog overheen zullen gaan.
Ja, want er zijn die extreme factoren, Oekraïne-crisis met dan de impact op de energieprijzen. Als je het een extreme factor noemt, zal die niet aanhouden of ja...
Ja, dat zal niet aanhouden. We hebben al gezien bijvoorbeeld de olieprijs, ja. Ook de gasprijs, die is al toch spectaculair gezakt vanaf die extreme piekniveaus. We hebben ook andere grondstoffen zien dalen ook. En waarom? Omdat de economie is natuurlijk gaan afkoelen. Het beleid van de centrale banken heeft wel degelijk impact op de economische activiteit, ook die hoge energieprijzen. Dus in die zin zijn er een aantal factoren om te zeggen, ja, oké, die piek hebben we gehad. Wil dat zeggen dat we terug naar de normale situatie gaan van voor de coronacrisis? Dat ook niet. Dus de inflatie voor een stuk structureel, dat is altijd zo. Bepaalde prijzen worden verhoogd en daarna niet meer verlaagd. Er is niet meer die grote arbeidsreserve bijvoorbeeld in China. Dus ook die lonen gaan relatief gezien hoger blijven dan in het verleden. Dus ja, inflatie over de piek heen, maar we keren niet terug naar de inflatie van voor de coronacrisis.
Brengt ons bij de tweede stelling. De centrale banken die nemen het monetair wapen ter hand tegen die inflatie. De laatste keer trokken de Federal Reserve en de ECB met 50 basispunten op. Voorheen was het 75 basispunten. Als we Jerome Powell horen, dan zou dat in 2023 naar uiteindelijk 5,1% beleidsrente gaan. Bij ons is het nu 2%. Dat brengt ons bij de stelling dat centrale banken hun renteverhogingen zullen pauzeren.
Ja, omdat ze ook wel merken, kijk, die inflatie is over de piek heen. Waarom hebben centrale banken zo agressief aan monetair beleid moeten doen in 2022? Dat is natuurlijk ook omdat ze in 2021 dachten dat die eerste inflatieopstoot, dat die heel tijdelijk was. Hè? Dat er een mismatch was tussen vraag en aanbod. En dat dat probleem in 2022 zou verdwijnen. Dat is niet gebeurd en is dan natuurlijk aangevuld. Dat kon niemand weten met die oorlog in Oekraïne. En dan hebben ze natuurlijk heel fors moeten ingrijpen. En dat is natuurlijk iets du jamais vu. Dat hebben we gezien. 4 renteverhogingen bijvoorbeeld door de Federal Reserve met 75 basispunten op enkele maanden tijd.
Ja, dat is van niemand agressie die we decennia lang niet hebben gezien.
En met natuurlijk bedoeling om die inflatie onder controle te krijgen. Als ze meer en meer signalen krijgen dat dat ook gebeurd is, dan is er geen reden bijvoorbeeld in de loop van 2023 om dan nog verder de rente te gaan verhogen. Dan kunnen ze die pauze inlassen.
Je vernoemde de Amerikaanse centrale bank. In Europa ligt het natuurlijk moeilijker. Het is een continent, zijn 27 lidstaten met verschillende snelheden en budgettaire toestanden. Tegelijkertijd komen de energieprijzen hier veel harder binnen. Welke piste ligt er voor die ECB?
Ja, toch een stuk vergelijkbaar natuurlijk. Ze zijn later begonnen, dus ze hebben nog een achterstand. Maar ik denk ook na de Federal Reserve dat op een gegeven moment de Europese Centrale Bank hetzelfde beleid kan doen. Ten slotte, ja, heel wat van die prijzen worden internationaal bepaald. De Amerikaanse economie weegt zwaar door. Dus in die zin zijn we ook afhankelijk van internationale factoren. Als daar alles onder controle komt, dan kan de ECB ook hetzelfde beleid gaan voeren als de Federal Reserve en op een gegeven moment dus die pauze inlassen in die renteverhogingen.
Dat zijn de centrale banken, zo belangrijk in die beleggerscontext, maar ook de overheden. Die hebben nogal in de buidel getast de voorbije jaren. Het voorbije jaar hebben alle 27 lidstaten samen bijna 700 miljard uitgegeven om die gevolgen van de energiecrisis te verzachten voor bedrijven, voor de burgers. En voorheen stond de geldkraan al open voor corona. Ja. Er kan iets uit die kraan komen, maar van waar moet dat geld blijven komen? En de begrotingscijfers zijn alarmerend, alleen al voor ons land in het bijzonder. Ja. Maar toch, ondanks dat, is je derde stelling dat er nog geen begrotingsdiscipline zal zijn in 2023. De gulle hand van de overheid blijft geven.
Ja, of toch heel weinig, minder dan zou moeten. En dat is een zorgwekkende evolutie, maar we zitten nog altijd in een recessieomgeving. Hè. Dus moeilijke tijden, vooral voor het bedrijfsleven, maar ook voor de mensen, hè, om de consumptie op peil te houden. Als je nu zware belastingverhogingen of zware ingrepen gaat doen, ja, dan kan dat de economie van een milde naar een zware recessie duwen. Dus dat risico, denk ik, gaan de overheden niet nemen. En inderdaad, zij dachten vanaf nu te kunnen beginnen met het terug inhalen van die enorme steun die we moeten verlenen aan, in het kader van de coronacrisis. Ze dachten dat het nu gedaan was en nu komt er een nieuwe schok. Koopkracht, energiecrisis bovenop. Opnieuw moet er geld gepompt worden. En zolang de rente laag nul was, ja, dan was dat niet zo erg voor de financiële markten. Maar nu die overheidsschulden zijn blijven oplopen heel spectaculair zijn gestegen, de jongste 3 jaar, ja, is dat toch wel een probleem. Ik denk nog niet echt voor 2023, maar wel voor de volgende jaar is dat wel een tikkende tijdbom.
En dan zou je kunnen denken, landen die er budgetair goed voor staan, die hebben een buffer om crisissen op te vangen. Eerst corona, dan energiecrisis. Kijk naar Duitsland bijvoorbeeld. Ja. Die gooien er een pak miljarden euro's tegenaan. Landen die dat niet hebben, worden natuurlijk kwetsbaar. Hè. Laat ons hopen dat er geen derde crisis komt van iets.
Ja, dat zou het heel kwetsbaar maken, de begrotingen in Europa. Maar in die zin is het toch wel een belangrijk signaal wat we in het Verenigd Koninkrijk hebben gezien. Hè, toen Liz Truss plots met een heel experimenteel beleid wou uitpakken. Toen hebben de financiële markten onmiddellijk extreem gereageerd. Hè. We hebben een forse stijging gezien van de lange rente in het Verenigd Koninkrijk en een forse daling van het pond. Toen is men moeten snel ingrijpen in enkele weken tijd. Dus dat is wel iets waar we moeten voor uitkijken. Misschien nog niet in 2023, maar de volgende jaren. Op een gegeven moment moet die discipline terugkeren en kan er geen avontuurlijk beleid meer gevoerd worden.
Ja, daar zagen we de kracht van, Mr. Market. Ja, uiteindelijk moest Liz Truss opkrassen. Ja. We gaan naar de belegger voor wie obligaties... Calls, die waren lang de pineut, maar dit jaar zagen we toch een kentering. Beleggers zoeken het ook meer op. Brengt ons bij de vierde stelling. 2023 wordt geen geweldig jaar voor obligaties, maar wel beter.
Beter jaar. In die zin was het ook een heel slecht jaar voor obligatiebeleggers. Op sommige momenten verloren ze evenveel. Ging de obligatieprijs evenveel naar beneden als de aandelenprijzen. En de jongste jaar was er al niet zoveel rendement te pakken met obligaties. Wie dan toch nog obligaties gekocht had, met de rentestijging zag daar een fors verlies. Dus dat kan denk ik toch wel beter, nu we de inflatiepiek hebben gezien. Maar mensen die dromen van in 2023 gaan we al die verliezen van 2022 gecompenseerd zien, dat gaat niet gebeuren. Zoals gezegd, inflatie is voor een stuk structureel, dus die lange rente gaat ook niet zakken naar die 0,1% niveaus van voor de coronacrisis. Dus in die zin, een beter jaar, maar reken nog niet op een geweldig 2023 op dat vlak.
En dan voor onze bedrijven. Ogenschijnlijk ging het dit jaar nog niet zo slecht met de winsten van veel bedrijven. Ja. Zagen we hier ook vaak in deze studio wanneer we de cijfers onder de loep namen van het cijferseizoen. Vaak bleken de verwachtingen van analisten nog wat pessimistischer dan uiteindelijk de werkelijkheid. Vraag is dan wanneer de weerslag zal komen of wanneer die crisis doorcijpelt. Jouw stelling is dat beursjaar 23 al in het voorjaar wordt gemaakt. We gaan het dus snel zien de komende maanden.
Ja, voor de beurzen is het belangrijk uiteraard dat de lange rente gepiekt is, dat centrale banken kunnen pauzeren, hè, omdat de inflatie meer en meer onder controle geraakt. Maar daarnaast is er het element dat je aanreikt ook belangrijk, dat zijn de bedrijfsresultaten. Die zijn tot nu toe meegevallen. Bedrijven hadden nog reserves van een goed 2021. Vooral de eerste jaarhelft hebben nog heel, heel goede resultaten gezien. Maar derde en nu wellicht ook het vierde kwartaal zal toch al een stukje minder zijn. En bedrijven hebben nog niet massaal gaan ontslaan, wat ze vroeger wel deden in een crisissituatie, in een recessieomgeving, omdat het zo krap is op die arbeidsmarkt. Ze denken, als we nu mensen ontslaan en daarna gaat het terug beter, dan vinden we die mensen niet meer terug, zijn we die goede krachten kwijt. Dus dat hebben ze nog niet gedaan, maar je kan dat niet blijven rekken, want anders ga je veel te veel op die winstmarges gaan wegen, want tenslotte energie, transport, loonkosten, alles is duurder geworden. Momenteel de vraag is aan het afnemen, dus je kan dat niet eindeloos rekken en misschien nog 1 of 2 kwartalen. Dus op dat vlak ga je inderdaad wel weten welke impact is er op de bedrijfsresultaten en hoe gaan de markten om met eventueel die mindere resultaten.
Dus we kijken er altijd naar uit, beleggers kijken er altijd naar uit. Na die cijferregen geeft ons inzage in de bedrijven, maar nu wordt het toch goed opletten daar in maart zal het zijn.
Ja, dus het vierde kwartaal en ook het eerste trimesterresultaten gaan heel belangrijk zijn. Ja. En dan moeten we kijken ook naar het markttechnische plaatsen. En dan gaan we de grafiek van de Standard Poor's 500-index erbij nemen. Enerzijds op lange termijn. En dan zien we dat deze terugval van 2022 nog normaal is in de lijn van dat lange termijn opgaande tendens die we gezien hebben op Wall Street, op de Amerikaanse beurs bij die 500 belangrijkste bedrijven.
Ja, dan zien we met boven de 200
dat we in oktober op dat 200-daags teruggevallen zijn. Dat hebben we ook al gedaan, bijvoorbeeld ten tijde van de coronacrisis, toen er eventjes onder, maar ook bij de crisis tussen China en Amerika ten tijde van Trump. Dus dat is nog niet abnormaal en die opwaartse tendens is voorlopig nog overeind. Maar als we dan meer kijken naar de korte termijn, de grafiek van de voorbije twee jaar, dan zien we dat 2022 toch een duidelijk dalende tendens is geweest. Altijd maar lagere toppen en lagere bodems. Dus we mogen de komende maanden geen nieuwe bodem meer maken. Want dan moeten we spreken dat de trend toch aan het keren is op de beurzen. Dus in die zin, dat is de belangrijkheid van die komende maanden. Als er na een inflatie- en renteschok ook een resultatenschok komt, dan gaan beleggers denk ik nog meer afhaken. Het is net die nog gunstige resultaten die hebben ervoor gezorgd dat 2022 geen rampjaar was. Wel een minder goed jaar, maar zeker geen rampjaar op de beurs.
Ja. Even naar de wijde wereld, naar de opkomende markten na de financiële crisis. Was dat, of zou dat voor beleggers the place to be zijn?
Ja.
Brengt ons bij de zesde stelling, die emerging markets. Daar zitten betere kansen dan bij de mature markten.
Ja.
Nochtans was het ook geen lotto daar de voorbije jaren.
Nee, we hebben ongeveer 10 jaar geleden de hype gehad rond emerging markets, de BRIC-landen. Iedereen zei, het tij is gekeerd. De financiële crisis zal voor een veel lagere groei zorgen in de westerse landen. Daar gaan ze jaren van afzien, eer dat banksysteem, het economisch systeem overeind zijn. Maar centrale banken hebben er anders over beslist. Ze hebben een ander monetair beleid gaan voeren. En hebben gezien dat men vooral het potentieel bekeek 10 jaar geleden van die BRIC-landen, maar niet bijvoorbeeld de geopolitieke situatie. Ja. Kijk nu naar Rusland en China, wat voorbije jaar of 2 jaar is gebeurd. Ja, het zijn autocratische regimes die andere beslissingen nemen dan vaak in westerse landen gebeurt. En hebben die beurzen enorme klappen gekregen. Tussen de piek en nu zit er ongeveer -70% voor de Chinese beurs. Alleen hebben we toch de voorbije weken gezien dat men ook daar beseft dat economische groei belangrijk is en dat men het zero-covid-beleid niet kan handhaven. Dus ik denk dat 2023 toch wel een herstel gaan zien van de Chinese economie, waar de groei tot echt wel zeer lage niveaus is teruggevallen. Lager bijvoorbeeld dan andere landen in Azië. Dus in die zin is daar wel, denk ik, potentieel. Ook en vooral omdat waarderingen van de emerging markets van landen als China naar zelden geziene dieptepunten. Ten opzichte van de Amerikaanse beurs zijn die beurzen nog voorbije 20 jaar niet zo goedkoop geweest. Dus daar is herstelpotentieel. Iedereen kijkt daar negatief naar. Wel, in die zin kan 2023 op dat vlak een aangename verrassing worden.
Om nog even door te gaan op China. Ja. China is voor bedrijven, ondernemers, beleggers de recente tijd de place to be, de plek waar je moet zijn. Hebben we dit jaar ook eens te meer herontdekt dat China een communistisch land is? Als je kijkt, de autoritaire opstelling, dreigende taal ten aanzien van Taiwan. Het zero-covid-beleid.
Ja.
En natuurlijk, de manier waarop ze, het was begin 2022, met die techbedrijven zijn omgegaan, die onder de knoet houden. Ja, welkom in China. Het is communistisch.
Ja, maar zelfs een communistisch regime kan niet eender welk beleid blijven voeren. En dat hebben ze dus enorm geschrokken van al die protesten die opeens toch opdoken tegen het zero-covid-beleid, maar het eigenlijk ook samengaat met maar economisch zijn we tot stilstand gekomen. Dat willen we niet. Wij aanvaarden wel dat systeem als we erop kunnen vooruitgaan. En dat is vele jaren zo geweest. Heeft het regime de steun afgekocht of de rust afgekocht door sterke economische prestaties van het land. Nu die er niet meer zijn, onder meer door het zero-covid-beleid, onder meer door het aanpakken van die grote bedrijven. Ja, dan roert de massa zich toch. En daar is het regime van geschrokken. Ja. Dus ik denk dat ze nu wel de les geleerd hebben en op dat vlak toch de economische groei terug gaan vooropstellen. En vandaar toch wel een positieve blik op die emerging markets en op China voor 2023.
We gaan naar de tech-aandelen. Ja. Met de recente koersverhogingen zagen we renteverhogingen, een koersimplosie van de tech-aandelen. Ik haal even de Nasdaq erbij. En na een top 2021, zie je daar, daar hadden we het vorig jaar uitgebreid over, het leek wel een sprookje. Hè? Nu zitten we weer op dat level van pakweg midden 2020, meer dan 2 jaar geleden. Jouw stelling is dat er toch een tijdelijk herstel komt voor big tech en vastgoedaandelen?
Ja, we hebben gezegd, 2022 was geen rampjaar in het algemeen op de aandelenmarkt, maar dat was dat wel voor de zeer rentegevoelige technologieaandelen internationaal en de vastgoedaandelen waar heel wat mensen in belegd hadden hier lokaal. Want dat zijn de meest rentegevoelige sectoren. Hun fantastische prestaties. Tussen 2009 en eind 2021 was het gemiddeld rendement op Nasdaq 17%. Ja. Dat is het dubbele van wat we historisch zien. En voor bijvoorbeeld Microsoft een gemiddelde jaarlijkse return van 27%. En voor WDP, de grootste gereglementeerde vastgoedvernootschap in Brussel, was dat 26%. Ja, dat zijn returns, dat zijn rendementen, dat zijn opbrengsten die buiten proportie zijn.
Kan je van dromen.
Ja, kan je van dromen, maar hebben we ze wel gehad. Ook, en natuurlijk, als dan het plaatje niet meer klopt, bedoelt dat de rente niet blijft zakken, maar gaat keren, dat zijn de bedrijven, de aandelen die het meeste klappen krijgen, ondanks het feit dat er operationeel niet veel aan de hand is. Integendeel, ze hebben de verwachtingen min of meer kunnen blijven halen. Zeker niet om te verklaren dat die aandelen tientallen procenten moesten terugvallen. Nee, dat had alles te maken met die enorm opgelopen waarderingen, gekoppeld aan die extreem lage rente. Het renteplaatje is veranderd. Die aandelen hebben rake klappen gekregen. Als we nu denken, oké, de rente is tijdelijk gepiekt, de inflatie is over zijn hoogtepunt, dan kunnen, en dat zien we ook de jongste weken, die aandelen, dagen dat de rente zakt, zien we die aandelen terug aan de kop staan.
Dus op korte termijn, zie je daar een herstelbeweging, lange termijn?
Nee, denk ik niet. Het verhaal is gekeerd. Inflatie is voor een stuk structureel. Gaan niet meer terug naar die niveaus voor de coronacrisis. Gaan we ook die extreem hoge waarderingen voor vastgoed, voor technologie niet meer zien. Dus voor die aandeel om terug te gaan naar die absolute topniveaus zal het toch veel moeilijker zijn dan in het verleden.
Die stijgende rentes hakken in op tech-aandelen, maar ook wereldwijd op de vastgoedaandelen. En als je kijkt naar de residentiële vastgoedmarkt, huizenprijzen wereldwijd gestegen, bij ons 5,6%. Daar zeg je, en dat is je achtste stelling, die vastgoedprijzen die hebben hun piek bereikt.
Ja, ik denk dat wel. Dat is een van de factoren waarom mensen vastgoed zijn gaan kopen. Het was juist omwille van het feit dat ze geen rente kregen op hun spaarboekje en ook niet op hun obligaties. Voor vele mensen was de beurs met al die volatiliteit, al die bewegingen, een stap te ver. En hebben dan gezegd, oké, dan gaan we voor de tussenvorm, vastgoed. De laatste 30 jaar, zeker in België, geen enkele crisis gekend. Dus een stabiele factor die je inbouwt in je vermogen, in je portefeuille. En dan ga je dus vastgoed kopen. Hebben we zeker in België gezien, van de raad dat de spaarrente naar die 0,11% is gegaan, hebben we een versnelling gezien in de stijging van de vastgoed. Prijzen, omdat dat ook de belegging werd voor velen. We hebben heel wat geld staan op onze rekening, we weten niet wat mee doen. Het reële rendement daar is negatief, we verliezen koopkracht, dus we gaan naar een stabiele factor. We kopen vastgoed, een appartement, een villa, binnenland, buitenland. En dat hebben we voorbij heel veel gezien en dat die prijzen maar zijn blijven stijgen tot niveaus die we nooit eerder hebben gezien. Natuurlijk, ook daar denk ik is de stijging van de rente een gamechanger, want het wordt duurder om vastgoed te kopen. Alleen men heeft gedacht, de rente gaat verder stijgen, we nog rap doen, dus we hebben nog een laat-tijdig bijkomend stijgend effect gehad. Maar we zien in andere landen, Zweden, Canada, Australië, landen waar, zoals in België, vastgoedprijzen enorm hard gestegen zijn, dat die al aan het dalen zijn. Iets dat niet verwacht wordt. In Zweden bijvoorbeeld wordt een daling met 15% verwacht. Dat is toch al serieus van een factor waar je denkt, dat kan alleen maar stijgen. Nee, ik denk dat dat toch wel die periode afgelopen is.
En vastgoed aandelen, bijvoorbeeld ook na corona, kreeg logistiek vastgoed een enorme boost. We gingen allemaal bestellen via e-commerce en al die pakjes hebben een plek nodig om gedispatched te worden. Ja. Ook daar al wat minder enthousiasme bij beleggers?
Ja, denk ik toch ook wel. En denk, die vastgoed aandelen zijn serieus teruggevallen in alle domeinen, logistiek, residentieel, kantoren hebben daling gezien. Dat is een voorafspiegeling wat normaal gezien in de realiteit gaat gebeuren in 2023 en volgende jaar. Ja, dat die vastgoedprijzen kunnen gaan dalen. En dat maakt natuurlijk ook moeilijker. Die aandelen kunnen nu tijdelijk herstellen op een wat terugval in de rente en in de inflatie. Maar op termijn natuurlijk, ja, hun bezettingsschade zijn nu in 99-100%. Ja. Stel dat er toch een wat langere, moeilijke recessie of een heel moeilijk herstel achteraf komt, ja, dan zal het toch moeilijk zijn om die bezettingsgraden die zo hoog zijn, om die vast te houden. En dus ja, om die huurkosten maar te laten blijven stijgen, wat de beleggers in vastgoedaandelen toch wel verwachten.
Ja. Wie dan niet kiest voor vastgoed, ja, kan misschien goud overwegen. Er was een sterke dollar en dat verdrong het voorbije jaar de edelmetalen nog wat als veilige haven. Maar als we nu eens die goudprijs erbij halen, dat is de voorbije 5 jaar die we hier zien, dan is dat dit jaar eigenlijk status quo, ja, gebleven. Tja, niet onder de indruk van...
Ja, er waren 2 elementen. Op het moment dat de oorlog begon in Oekraïne, zag je wel dat men naar het goud greep. Typische reflex van beleggers. Onzekere periode komt eraan. Dus we nemen de stabiliteit van het goud erbij. Maar daarna, als gevolg daarvan, zijn de energieprijzen spectaculair beginnen stijgen en zijn de centrale banken verplicht geweest om dus veelvuldig de rente te verhogen. Is de lange rente ook gaan stijgen, kon je bijvoorbeeld op Amerikaans overheidspapier meer dan 4% krijgen op een gegeven moment. Ja, dan worden obligaties wel terug een alternatief. Zoekt men daar eerder de zekerheid, want goud, zilver, ja, daar krijg je geen rente als opbrengst. Dus dat was toch wel serieuze concurrentie. Nu zijn er 3 elementen, denk ik, om vanuit te gaan, ja, dat het een beter jaar wordt voor de edelmetalen 2023. Dat is dat we denken, ja, inflatie is voorlopig gepiekt, de lange rente gaat terug dalen, dus dan wordt het verschil tussen de geen rente van goud terug kleiner. 2, we hebben het aangereikt, toch wel zorgwekkende toestand van de overheidsfinanciën in vele landen. Dat kan toch op een gegeven moment de markten gaan verontrusten. In individuele landen, maar misschien ook al op een continent als Europa, dat gaan we zien. Maar beleggers die daar zich willen tegen beschermen, gaan misschien toch wel meer naar het goud grijpen. En dan ten derde hebben we gezien dat centrale banken zelf al de voorbije maanden heel wat goud hebben ingeslagen. Ja, ja. Heeft te maken met wat we gezien hebben met Rusland. Dollarreserves die aangehouden worden door regimes, ja, die kunnen in beslag genomen worden. Ja, met goud en dergelijke is dat veel moeilijker. Dus in die zin zijn heel wat landen toch wel ook aan het kijken om naast die dollar meer naar goud en dergelijke te gaan, omdat ze toch zien, ja, dan zijn we gebonden aan de heerschappij van de Verenigde Staten.
En zou het kunnen dat we naar een soort tweeledig systeem gaan waar landen als China, Saudi-Arabië, Rusland, ja, de goudstandaard aan de munt linken?
Ja, dat is nog een droom, denk ik, op dit moment. Dat is niet realistisch voor 2023. Maar
het is een tendens om daar
meer van de dollar zich los te koppelen. En misschien heeft de dollar dan ook voorlopig weer zijn piek bereikt. Maar we hebben het gezien en ik denk dat die tendens toch wel kan doorzetten volgend jaar.
Dan naar alle grondstoffen. We hebben het gehad in het begin van dit gesprek over de mismatch tussen vraag en aanbod die er vorig jaar al was op de grondstoffenmarkt. Nu hadden we het er vaak ook over in het kader van de vergroening trouwens. Ja. Zeldzame metalen, nodig voor batterijtechnologie en zo meer. Ook voor andere grondstoffen wordt het een goed jaar, is je 10e stelling.
Ja, dat is de factor China uiteraard. Dat is de grote verbruiker van grondstof in de wereld. Dat 2022 minder was na heel sterke jaren 2020 en 2021 had te maken met de factor China. Door dat zero-covid-beleid, de economische groei die sterk terugviel, was er veel minder grondstoffen nodig. Ook bij ons is in de loop van het jaar dat verbruik verminderd door de recessieomgeving en met heel de crisis rond Oekraïne. Ik denk dat dat beter kan. Hè. China, als die economische groei terug aantrekt, hebben ze terug meer grondstoffen nodig. Dat is 1 factor. 2, vraag-aanbod. De voorbije 10 jaar, door de heel lage grondstofprijzen, is er veel te weinig geïnvesteerd. Zeker als je dan die hele energietransitie wil doorvoeren, dan heb je heel wat metalen, grondstoffen, basismetalen nodig. Ook zeldzame metalen zijn nu al vrij zeldzaam. Ja, de komende jaren gaat dat niet verbeteren als we met z'n allen met een elektrische bedrijfswagen gaan rijden als we al die offshore windparken willen installeren om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, ja, dan zal er de vraag toch structureel stijgend zijn naar grondstoffen. Als China herneemt en het aanbod kan niet onmiddellijk volgen, als je een nieuwe mijn wil openen, ja, dat gaan jaren over. Dus ik denk dat we voor een goed jaar zitten voor de grondstoffen in het algemeen en dat dat ook wel eens langer kan duren, dat het dit wel eens het decennium van de grondstoffen kan zijn.
Het decennium van de grondstoffen. Ja. Mooi om af te ronden, Danny, maar voor we mee ophouden, ja, aandelen, beermarkten, stierenmarkten komen en gaan, crisissen komen en gaan, maar er blijven een aantal vuistregels, basisregels die je als belegger moet hanteren. Hoe stappen we 23 in? Welke regels hanteer je?
Ja, als we de voorbije 3 jaar iets geleerd hebben, ja, dat er heel veel instabiliteit kan zijn, onverwachte gebeurtenissen die een heel grote impact kunnen hebben op de markten. Ten slotte beleg je niet voor 1 jaar, maar voor de lange termijn. En dan gelden dus toch wel die basisprincipes voorzichtig opbouwen en nu niet te veel door de waan van de dag te laten leiden om dan plots veel meer risico te gaan nemen. Ik denk dat dat geen goede zaak is de komende jaren. Het blijft goed, gezond verstand gebruiken om te beleggen. Voorzichtigheid toch wel aan de basis te leggen en meer risico toch altijd te beperken.
Eigenlijk geduld hebben.
Geduld hebben. Het komt, de situaties zijn er, maar het kan ook snel terug veranderen, verbeteren. Dus in die zin moeten we ons niet te zeer door het sentiment van de dag laten leiden, maar de basisprincipe voor de lange termijn behouden.
Danny Reewegs, bedankt voor deze vooruitblik.
Graag gedaan.
En u ook, beste kijker, fijn dat u bij ons was. Nu kan u goed geïnformeerd het nieuwe jaar tegemoet. Of toch niet helemaal, want kom volgende week zeker terug. Dan blikt collega Francesca van Tielen vooruit met Philip Gijsels van BNP Paribas Fortis. Op elke vrijdag onze vertrouwde beursanalist in Z-nieuws. Hij zal volgende week de strategie uit de doeken doen waarmee je volgens hem in 2023 moet beleggen. En voor de komende feestdagen lees zeker ook de supercomplete beleggingsspecial van Trends Magazine. Een zalige kerst gewenst vanwege de hele redactie van Trends en Z-nieuws.